Thema voor deze overdenking is ultiem vertrouwen in Gods voorzienigheid. En het heeft ons waarschijnlijk niet ontgaan, maar het afgelopen week stond in het thema van geld. Althans, op het nieuws. Heel veel geld. En de vraag die je zou afvragen is, komt het überhaupt wel goed? We horen verhalen van recessie, van een dubbele dip. Recessie, van stijgende werkloosheid, een eurocrisis, een schuldencrisis, een huizencrisis, een dollarcrisis. Al hetgeen waar de mensen hun afgelopen tijd hun vertrouwen en hun hoop hebben gesteld, de welvaart, hun welzijn, dreigt onder hun voeten weggenomen te worden. En wat te doen met het geld? En met je geld. En met het geld van het land. 2 weken geleden kwam ik van een Bijbelstudie in Rotterdam. Ging op weg naar huis in Roosendaal. En ik had de trein gemist. Dus ik moest een tijdje wachten op het station. En ik kwam langs de kiosk. En daar hingen allerlei tijdschriften. En op een van die tijdschriften was het blad The Economist. Dat is een tijdschrift voor mensen die zich bezighouden in de financiële en de zakelijke wereld. En heel groot op de voorpagina van dat magazine stond er nowhere to hide. Nergens waar je kan verschuilen. Wat moet je doen met het geld wat je hebt? Op de bank zetten? Moet je het gaan beleggen? Moet je goud omkopen? Wat moet je doen? En het blad zei als conclusie, het maakt niet uit met wat je het geld doet, want je gaat het toch verliezen. Wat te doen? Waarheen te gaan? Paulus in 1 Timotheus 6 sprak tegen de jonge Timotheus nou weer om goed om te gaan met geld. De juiste ingeving, dat is net gelezen in schriftlezing. En ook over de negatieve invloed van de liefde voor geld, voor geldzucht. Maar voordat Paulus begint te praten over de negatieve gevolgen van de liefde van geld, zet hij eerst vanaf 1 Timotheus 6, vers 2, het volgende. Hij zegt tegen Timotheus, leer en vermaan in deze zin. Als iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus en de leer van de godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft een zwak voor geschillen en haarkloverijen. Het is een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharren waarbij de mensen niet helder meer zijn van denken en een spoor van de waarheid bij zijn geraakt. Daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Dus voordat hij begint te praten over de liefde van geld, begint hij bij, welke leer heb je eigenlijk? Hij begint eerst te praten over dwaalleer en dwaalleraren. Geld, de liefde voor geld, wordt aan het eind van de toespraak gehouden als iets wat negatieve uitwerking zou kunnen hebben. Maar hij begint ons duidelijk te maken dat het gaat om de motivatie. Welke intentie? En vaak hebben wij, als wij praten over geld, van oh, geld is eigenlijk iets slechts. Maar in de Bijbel lezen we op diverse plekken dat je met geld wel degelijk goede dingen kunt doen. Met voorbeelden. Je kunt een land mee kopen. Als je aantekeningen maakt, het Genesis 23 vers 9. Je kunt er geld mee kopen. Deuteronomium 2 vers 6. We kunnen tiende en offergave geven. He, waarom geven we tiende? Deuteronomium 14 vers 23. Omdat gij de Heere uw God uw leven lang leert vrezen. Om het huis van God te kunnen herstellen, zoals we het gedaan, om de tempel te herbouwen. Zelfs om belasting te betalen. Jezus zei het zelf toen men tegen hem zei, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. In Matthäus 22 vers 19. Je kunt dus daadwerkelijk goede dingen doen met geld. Maar wat wilde Paulus nu duidelijk maken? Wat was nou de crux van zijn statement? Paulus begint met Gods dienst. En dat is waar het geloof uiteindelijk om draait. Je liefde voor Christus Jezus. En de uitwerking daaruit is hoe je onder andere omgaat met geld. Jezus zei het zeer treffend op de bergreden. Tijdens de bergreden, als illustratie in Matthäus 6, vers 19. Verzamel geen schatten op de aarde waar mot en roest ze kunnen bederven. En waar dieven kunnen inbrengen en kunnen stelen. Vers 20. Maar verzamel schatten voor je in de hemel waar geen moed of rust ze verderft. Waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar je schat is, daar is ook je hart. Jezus stelt je handelingen, je belang, je investering, daar is waar je geloof op gebaseerd is. En waar is ons geloof op gebaseerd? In datgene wat we kunnen zien, wat tastbaar is, of in datgene wat we niet kunnen zien. U kent allemaal de statement dat Paulus heeft gemaakt uit Hebreeën 11 vers 1. Wat is geloof? Het geloof is de vaste grond van de dingen die je hoopt en het bewijs van dingen die je niet ziet. Is je geloof gebaseerd op vaste grond? Vertrouw je op datgene wat God u en mij beloofd heeft? Vertrouwen we daadwerkelijk in de voorzienigheid van onze Heer? Filippenzen 1 vers 6. Wat wil de Heer bij ons bewerkstelligen? Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw op dat Hij, God, die in u is, als de Heer heeft aangenomen, een goed werk begonnen is. En dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Nederkomst. De Heere is bij u en bij mij een goed werk begonnen. En hij is van plan dat goede werk wat hij bij u en mij begonnen is ook af te maken. Het is niet alleen maar, oh, je hebt Jezus aangenomen en dan laat hij ons aan ons lot over. Hij maakt het werk af. Met andere woorden, vertrouwen wij hetgeen wat hij ons heeft gesteld. Een investeerder in een bedrijf koopt namelijk alleen maar aandelen en obligaties van een bedrijf als hij weet dat ondanks allerlei financiële moeilijkheden en crisissen het bedrijf en ook degene die een aandeel heeft gekocht er uiteindelijk beter van zijn geworden. Hoeveel zekerheid hebben wij in ons geloofsleven dat God ons zal helpen om zijn goede werk in ons te mogen voltooien. Want dwaalleraren, de mensen die een afwijkende leer brengen dan dat van de Bijbelse boodschap, brengen iets anders dan zekerheid. Ze geven namelijk schijnzekerheden. Ze zeggen dat God niet alles kan geven wat wij op dit moment nodig hebben. Ze brengen een boodschap van verstrooiing. En daarom zegt Paulus tegen deze jonge broeder, tegen Timotheus in zijn eerste brief, om niet te luisteren en niet te doen zoals die dwaalleraren hem voor zouden kunnen houden. Want het gedrag wat voorkomt uit die handelingen is te zien onder andere hoe je omgaat met geld. En naast de goede dingen die je kan doen met geld, kan je er ook uiteindelijk ook heel veel slechte dingen mee doen. Gelovigen met een verdorven geest, die denken namelijk dat ze het geloof te gelde kunnen maken. Of ze, als Paulus zegt, iets winstgevends van kunnen maken. 1 Timotheus 6, vers 5, tweede gedeelte. Uiteindelijk leidt het geruzie van mensen die een verdorven gezicht hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat ze denken dat de godsvrucht een bron van winst is. En dan zegt Paulus af waarschuwing, wend je af van dat soort mensen. Mensen die denken dat godsvrucht iets is waar je rijkdom uit kan maken. Iets wat je denkt dat je het geloof jezelf te gelden kan maken. In het boek Handelingen zijn er twee situaties te zien waarbij mensen denken het geloof te gelden te kunnen maken. Geval nummer 1. We gaan naar het boek van Handelingen. Handelingen hoofdstuk 8. En daarin kunnen we lezen over de discipelen die op doortocht waren in Samaria. En daar brachten de discipelen de boodschap aan het volk over een opgestane Heer en Heiland. En we gaan naar vanaf Handelingen 8 vanaf vers 14. En terwijl de discipelen daar bezig waren met het woord en het verspreiden van het woord, kwamen ze ook in contact met Simeon, de tovenaar. En Simeon zag hoe de boodschap werd verspreid. Hij was pas bekeerd, had net het geloof aangenomen, maar hij wilde ook de Heilige Geest in zijn leven. En hij wilde de Heilige Geest, zoals dat ook bij anderen werd overgedragen door middel van handoplegging door de apostelen Petrus en Johannes. En hij wilde dat ook, hij wilde ook die ervaring, want ik wil ook Gods Heilige Geest in mijn leven. Ik wil dat ook, ik heb er alles voor over, zelfs geld. Vers 19. En wat zei Simon uiteindelijk? Geef mij ook deze macht, omdat ik, als ik iemand de handen opleg, bij hem de Heilige Geest ontvang. Hij wilde het ook zo erg dat hij er zelfs geld voor over had. En in feite, wij willen toch ook dicht zijn bij Gods nabijheid en toch van zijn zegeningen smaken. Maar staat er dan geld voor tegenover? En wat was dan de reactie van de apostelen? Wat zei Petrus uiteindelijk in Handelingen 8 vers 20, het tweede gedeelte? Uw geld zijn met u te verderven. Er kwam een veroordeling. Daar je gemeente hebt de gaven van God voor geld te kunnen verwerven. Jij hebt nog part, nog deel aan deze zaak, want je hart is niet recht voor God. Vers 22. Bekeer je van de boosheid en bid de Heere of deze toeleg van uw hart je mag vergeven worden. Want ik zie dat je gekomen bent tot een gal van bitterheid in een warm net van ongerechtigheid. God, dat is een stevige reactie van Petrus. En ik kan best indenken dat Simon heeft geschrokken toen hij dit hoorde. Hij bad voor vergeving uiteindelijk. Want hij besefte uiteindelijk dat je God niet kunt dwingen. Of zijn wil te gelden kan maken. Wij moeten vertrouwen dat God ons geeft wat hij vindt en wanneer wij zullen ontvangen. Of u nu veel geld geeft aan de kerk of niet. Denk maar aan de vrouw die datgene wat ze had gaf aan de Heer. Het kleine beetje wat ze had. En daardoor sterk was in haar geloof. Of u dan veel geld geeft of niet. Je wordt gezegend om je oprecht geloof. Wij kunnen Gods voorzienigheid niet afkopen en niet afdwingen. Tweede geval. Enkele hoofdstukken eerder in Handelingen 5. Wellicht kent u het verhaal van Ananias en Safira. Er werd land verkocht om zo de discipelen te onderhouden in het brengen van de goede boodschap. Maar niet al het geld wat men had gezegd kwam uiteindelijk bij de bron waar ze moeten komen. Achterhouden van de waarheid en liegen. En als je het hoofdstuk leest, dan ziet u ook uiteindelijk dat God daar in dat betreft korte metten heeft gemaakt met het liegen en bedriegen omwille van geldelijk gewin. Het werd zowel de man als de vrouw fataal. Wat is er toch met mensen en geld? In Genesis kunnen we lezen over Abraham. En Lot onder andere. En u weet dat op een bepaald moment Abraham en Lot met elkaar gingen twisten. En de kuddes gingen twisten met elkaar over waar kunnen wij onze kuddes laten grazen. En Abraham, die zelf rijk was, liet de keuze aan Lot. En Lot, die keek naar de stad Sodom en Gomorra. Oh, als ik daar mijn tent neerzet. Mooie landgoederen. Prachtige weiden. Hier kan ik de rijkdom die ik al heb, vermeerderen. Daar ga ik voor. En hij zette zijn tent richting de stad van Sodom en Gomorra. Zo verblind over het geld wat hij nog meer zou kunnen beërven, zag hij niet, Genesis 13 vers 13, dat de mensen van Sodom zeer slecht en zondig waren tegenover de Heer. Ondanks het feit dat Lot de verkeerde keuze heeft gemaakt met alle gevolgen daaromtrent, had God nadat Abraham achterbleef de keuze die Abraham maakte voor hem herbevestigd. Een belofte van voorzienigheid. Je zult een groot volk krijgen. Het zal met je goed gaan. Is het niet wat als je aanschouwt van de welvaart en de zegen die de Heer ons geeft? Het is waar geloof in God en zijn voorzienigheid wat je staande houdt. Abraham had het goed en hield het goed. Hij zocht niet naar meer, hij was tevreden met wat de Heer schonk. En de Heer schonk hem overdadig. Lot wilde meer. En zie, Lot raakte praktisch alles kwijt. In hoeverre vertrouwen wij op de voorzienigheid die de Heer ons wil bieden? Hij heeft de belofte ons gegeven dat hij bij ons wilt zijn. Zelfs in tijden als deze. Denk maar eens aan Psalm 121 vers 3. Hij zal niet toestaan. Hij laat het niet toe. Hij wil het niet dat onze voeten wankelen. Onze bewaarder zal niet sluimeren. Psalm 37 vanaf vers 3. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Vers 4. Verlustig in de Heer en dan zal hij geven de wensen van je hart. Vers 5. Wentel je weg op de Heer en vertrouw op hem en hij zal het maken. Vers 6. Hij zal uw gerechtigheid doen omgaan als het licht en uw recht als de middag. Vertrouwen daadwerkelijk in alle omstandigheden op de Heer. Met alles van wat de Heer ons wilt geven. Durven we te vertrouwen. Zelfs met het geld. Of zijn we net als die dwaler waar Paulus zo sterk over sprak aan jonge Timotheus. In Openbaring lezen we over de visioenen die de apostel Paulus heeft gekregen op het eiland Patmos. En Johannes zag in visioen dat zelfs geld voor een aantal gelovigen een beslissende factor zou kunnen zijn voor de keuze die ze maken in de laatste der dagen. U kent wel deze woorden uit Openbaring 13, vers 16. Openbaring 13, vers 16. En het beest, uit de aarde, maakt daar aan allen, kleinen en grote, rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand, of op hun voorhoofd, vers 17, en dat niemand kan kopen en verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Veel mensen zullen handelen uit angst. De belofte die we lazen uit de psalmen onder andere, die zullen ze totaal verliezen. En ze dragen liever het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun handen, dan vertrouwen op het woord van God. En de uitwerking van het geloof is zichtbaar Onder andere in hoe je omgaat met je financiën. Blijkbaar zullen degenen die ontrouw zijn in het woord, in de eindtijd, een schijnbaar een stuk gemakkelijker hebben dan degenen die gelovig zijn. Schijnbaar. Want als je het verkeerde kiest, net als Lot, je denkt dat je rijk bent, maar uiteindelijk kan je alles kwijtraken. Wat Johannes ons wil meegeven aan de visioen die hij van de Heer heeft gekregen, is dat mensen die denken dat ze een goede keuze hebben gemaakt, er uiteindelijk verkeerd uitkomen. Denk maar eens over wat Paulus schreef aan jonge Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 6. Inderdaad brengt godsvrucht grote winst, indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Ben je dankbaar met datgene wat je van de Heer hebt gekregen? Want we hebben niets uit de wereld medegebracht en we kunnen er ook niks uit meenemen. Als wij echt onderhoud en onderdak hebben, moet dat ons genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Waar gaat onze begeerte naar uit in deze tijd? In de tijd waarin we nu leven. We zijn toch vernieuwd door ons denken op dat moment toen wij Jezus zagen aan het kruis en Jezus dat heeft gedaan aan ons. Dan zijn we toch anders gaan denken van, als de Heer dit alles voor mij wil doen. Wee onschuldig ik. Wee degene die zo verkeerd heeft gehandeld en Jezus wil mij verlossen van de zonde. Dat moet toch een verandering teweeg brengen in mijn leven. Uit geloof tot geloof. Dat wil zijn om ervoor te gaan dingen bedenken die bij God zijn, zoals Paulus zegt aan de Colossenzen hoofdstuk 3. Of zijn wij net als Lot. Die zeggen van God, ik heb het wel goed, maar ik kan het nog veel beter hebben. En je zet je tent richting Sodom. En wat gaat er uiteindelijk gebeuren met die mensen die denken uiteindelijk schijnbaar de goede keuze te hebben gemaakt? Ik wil niet in problemen komen. Mij niet gezien. Weet je wat? Ik doe maar wat dat beest mij vertelt. Want dan kom ik kaktemisten kopen. En dan kan ik tenminste verkopen. Dan heb ik tenminste die dingen die ik moet nodig heb in mijn leven. Dan is mijn welvaart verzekerd. En lees je dan Openbaring 18 vers 15. En dan zie je hoe de handelaren van de wereld zullen handelen. Als ze zien dat hun prachtige Babylon ter gronde gaat. Openbaring 18 vers 15. En de kooplieden in deze dingen die aan haar rijk zijn geworden. Zullen van verre staan. Uit vrees voor haar pijniging, wat gebeurt met de stad, met het geloofssysteem van Babylon, wenend en rouwbedrijvend, en zeggen, wee, wee, die grote stad, die groot was in fijn linnen, purper, scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al zo grote rijkdom verwoest. Je denkt dat je voor elkaar hebt. Je denkt de juiste keuze te hebben gemaakt. En uiteindelijk, want Babylon zal worden vernietigd. Uiteindelijk raak je alles kwijt. Je houdt alleen wat je hebt. Als je bouwt in geloof op Christus. In het boek Jezus komt. Zegt Ellen G. White het volgende. Wanneer de dag van Jezus terugkomst ook komt. De dag van God zal voor de goddelozen onverwachts komen. Als het leven zijn onvergankelijk gang gaat, als mensen worden opgestokt door plezier, zaken reizen en geld verdienen, als godsdienstige leiders de vooruitgang en de verlichting van de wereld roemen en de mensen worden gesust met een valse gevoel van veiligheid, dan komt plotseling verderf over de goddelozen, zoals een dief middernacht steelt uit een bewaakte woning. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Je denkt dat je het goed hebt. En dan ineens trek je alles kwijt. Waar treuren we om? Zijn wij net als die kooplieden die strakjes bij de vernietiging waren en zeggen van, oh, het was zo'n mooie stad. De rijkdom die we hebben gaat was zo fantastisch en we raken het allemaal in vrij korte tijd kwijt. Maken wij, zoals dat staat in de eerste 5 boeken van Mozes, dat we ons druk maken om de weduwe, de wezen, over de mensen die het arm hebben en niet goed genoeg hebben. Of denken we en alleen aan onze verkregen rijkdom? Of geven wij alleen maar geld in de collectezakje om zo bij God ons geluk te kunnen afkopen? Of, volgens 1 Timotheüs 6, vers 7, zijn wij blij met genoeg. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij echt onderhoud en onderdak hebben, dan moet dat ons genoeg zijn. En hoe bereid je voor? Een mooi voorbeeld kunnen we lezen uit Jozef. U weet wel, de man met de mooie gekleurde vest of overal. En die een lijdensweg moest meemaken in de putten, bij Potifar, in de gevangenis. En uiteindelijk, Farao, die zegt van, hé, ik heb een droom, maar ik kan het niet verklaren. Genesis 41. 7 vette, 7 magere jaren. Jozef mocht de droom gaan uitleggen bij Farao namens God. Wat het volk van Egypte en de ganse regio zou mogen verwachten omtrent de nabije toekomst. Profetisch woord van God aan Farao en het volk. Er kwam een waarschuwingsboodschap. En in feite was die boodschap, kun je als volgt samenvatten uit Genesis 41. Bereid je voor, Farao. Want Gods voorzienigheid zal ervoor zorgen dat je ook, dat iedereen in moeilijke tijden staande zal blijven. Farao luisterde naar de profetische waarschuwingsboodschap van God gegeven via Jozef. En wat gebeurde er? U kent het verhaal. Ze gingen sparen. Jozef had de boodschap voor zichzelf kunnen houden. Hij had Egypte kunnen laten zien zitten met hongersnood en zijn eigen volk redden. Weet je wat, laat die Egyptenaren, nou ik weet dat er nog 7 goede jaren zijn, ik doe alles in mijn eigen schuur en dan kan ik mijn eigen volk redden. Dat weet ik niet. Hij vertrouwde op Gods voorzienigheid. Dat wat er zou gespaard worden niet alleen maar voldoende zou zijn voor het volk van Egypte, maar voor gans de regio. En velen werden gered doordat de graanschuren voldoende hadden herbergd al die jaren lang. De mensen die deze boodschap hadden kunnen horen en Farao die had kunnen zeggen, we hebben jaren van genoeg. 7 jaar van genoeg. Maak je niet druk. De oogsten zijn prima, fantastisch. Waarom zou ik me druk moeten maken om iets te sparen voor wanneer het op me minder gaat? Dan zie ik het wel. Maar de handeling was anders. Ze zeiden, nu gaat het goed, maar straks wordt het minder. Zo ook nu. Het gaat ons, ondanks dollarcrisis, huizencrisis, eurocrisis, het gaat ons goed af, broeders en zusters. Veel beter dan in vele andere delen van deze wereld. Maar de keuze gaat nu niet om geld. Het gaat om, kies je voor de dwaling of kies je voor de waarheid van het woord van God? Tussen je verlangens van al datgene wat je kan kopen en beërven door middel van geld, of dat je genoegen neemt met datgene wat God ons schenkt uit zijn voorzienigheid. U kent wel het verhaal van de wonderbare spijsring. Dat Jezus had gepredikt en dat de mensen, dat de discipelen zagen dat de mensen die zo hebben geluisterd best wel honger hadden. En dat met enkele broden en vissen het ganse volk werd gevoed. Dat is een les hoe wij dienen om te gaan met sparen. En om te gaan met de dingen die we van God hebben gekregen. Hoe we in deze moeilijke economische tijden zo dicht mogelijk bij de waarheid kunnen blijven. En staande kunnen blijven zodat God ons wil bieden. Zodat geld voor ons niet uitmondt in liefde voor geld. Of in geldzucht. Luister eens naar deze woorden van Ellen White uit het boekwerk Hoe leid ik mijn kind? Het verhaal van de wonderbare spijsging is van bijzondere toepassing voor de momenten dat wij in ingewikkelde situaties geplaatst worden en we aandacht moeten geven hoe we om moeten gaan met onze financiën. Nadat Jezus het wonder deed, het voeden van de 5000, en de honger stilde van de menigte, was Christus zeer zorgvuldig met datgene wat er overbleef. Dat het niet verloren ging. En daarom zei Jezus tot de discipelen in Johannes 6 vers 12. Verzamel de overgebleven brokken, omdat niets verloren gaat. Hoe dankbaar zijn wij met datgene wat wij van de Heer hebben ontvangen. We hebben zo laatst op tv een documentaire over een beweging die aan het groeien is, waarbij mensen naar de achterkant liepen van een supermarkt. Ze gingen de supermarkt in, maar ze gingen achterom, waar de vuilnis, emmers en containers staan. En zorgvuldig alle productennamen die over tijd zijn. Want ja, het is wel over tijd, maar je kan het gerust eten. Dus heel veel mensen staan heel zorgvuldig hele maaltijden bij elkaar te verzamelen. Ik wil niet zeggen dat u nu gelijk naar de achterkant van een supermarkt zou moeten gaan. Maar wat we aangeven is dat we dankbaar zorgvuldig moeten zijn met datgene wat Christus ons aanreikt. Soms hebben we zoveel op ons bord, dat meer van ons op ons bord belandt in de emmer dan in onze magen. Misschien moeten we met iets minder doen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Maar aan de andere kant moeten wij overmatig veel sparen voor zware tijden. En als je dat zo leest van apostel Johannes in Openbaring 13, heeft dat schijnbaar ook niet veel zin. Immers, degene die ervoor kiezen om het merkteken aan te nemen, met andere woorden, zich af te keren van de waarheid van God, die kunnen kopen en verkopen. Maar als je kiest om dicht bij Christus te blijven, dan kan je kopen en verkopen en dan kan je heel veel geld hebben op je bankrekening. Ik kan niet uitgeven. En mensen zijn niet bereid, althans ik hoop dat gelovigen niet bereid zijn om hun geloof in Christus te verzaken om iets te kunnen aannemen. Maar hoe moeten we dan omgaan? Hoe moeten we nou bouwen op de voorzienigheid die Christus alleen ons kan schenken? Een wijs voorbeeld met betrekking tot sparen lezen we in Numeri 11. Numeri 11 kunnen we lezen over het manna. Het brood des hemels wat uit de hemel neerviel. Engelenbrood. Lekker. Voedzaam. Het volk van Israël wat wegtrok uit Egypte op weg naar het beloofde land moest heropgevoed worden. Ze hadden namelijk geleerd te eten van de rijke spijzen en van het vlees en dergelijke wat er was in het land van Egypte. En er moet ook een gezondheidsreformatie plaatsvinden. En de Heer wil hem duidelijk maken van wat ik jullie geef, mijn voorzienigheid is voor jullie voldoende. Dus elke dag komt er manna. Dag 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En op dag 6 komt er een extra portie. Want op Sabbat kwam er niks. Dus wat leerde God hun? Bewaren datgene extra voor. Je zou was leren sparen. Het had geen zin om over maand veel te sparen. Het had ook geen zin om niks te doen. Je moest aannemen en doen. En God zal laten zien aan het volk. Wat je aanneemt, dat is voldoende om je gezin ook op de Sabbat te voorzien van voedsel. In hoeverre vertrouwen wij het woord van de Heer? Misbruik van sparen komt voor. Maar als je meer vertrouwt in de voorzienigheid van de Heer, dan zal Hij laten zien dat Hij je geeft wat je nodig hebt om jezelf en je gezin in stand te houden. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Dan als je zegt van ik doe wat mezelf goed dunkt. In hoeverre zijn wij blij met wat wij van de Heere hebben gekregen? Het is nu belangrijk om te leren dat we content zijn. Content zijn met een bord waarbij we kunnen eten wat we nodig hebben. Content zijn met een dak boven ons hoofd. Dankbaar zijn voor al datgene wat we dagelijks van onze Heer en Heiland mogen ontvangen. Als Jezus zegt dat de zorg van de Vader uitgaat aan zelfs de kleinste mus, hoe ver gaat dan zijn zorg en zijn liefde niet voor ons? Psalm 37, vers 25. Jong ben ik geweest en oud ben ik geworden, maar, zo schrijft de psalmist, ik heb een rechtvaardige niet verlaten gezien, nog zijn nageslacht zoekende naar brood. Ten alle tijden ontfermt hij, God, zich en leent zich uit. En zijn nageslacht is tot een zegen. Ook wij ontvangen dagelijks van hem. En hij geeft zegen. En dat moet je accepteren, geloven, aanvaarden en vasthouden. Zelfs als je hoort dat je van je baan ontslagen wordt. Zelfs als je hoort dat je met een uitkering moeilijker kan rondkomen. Zelfs als je hoort dat je zorgverzekering stijgt uit de pan en dat je nauwelijks eten meer geld om iets te kopen voor je gezin. Zelfs in die omstandigheden wanneer Dessenblok als economist zegt, er is nergens waar je kunt schuilen. Zelfs dan moet je vertrouwen in de voorzienigheid van de Heer. Want God laat ons niet in de steek. God in al zijn voorzienigheid zorgt ervoor dat wij niet tekort komen. Hij laat de rechtvaardige niet in de steek. Het is geen eenvoudige weg. Maar als wij niet ons inlaten met dwaalleer en dwaalleraren, dan spenderen wij ons geld niet aan de dingen die vergaan, maar zetten wij datgene wat we hebben opzij, zodat de mensen die de boodschap kunnen horen om te ontsnappen aan de dingen die in deze wereld gebeuren, gehoord mag worden door zoveel mogelijk mensen. Zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken onder leiding van Gods Geest. Dus waar moeten we investeren, als dat zo mooi financieel klinkt, in deze moeilijke tijden? Welk reddingsplan moeten we nu uit de kast trekken? Welk koninkrijk moet gehoord worden? Dat is niet Griekenland. Is dat geen koninkrijk meer? Dat is niet Spanje. Dat is niet Italië, niet Ierland, niet Frankrijk, ook niet Nederland. Het koninkrijk wat gehoord moet worden, waar we onze fondsen op zij voor moeten zetten, is het koninkrijk van God. Wat is je beste investering voor een christen? Waar moet je geld voor opzij zetten? Wat moet gehoord worden? Waar moeten mensen voor gered worden? Je pensioenfonds? Je aandelen? Het goud? En een wijd beschrijft het als volgt. Dit komt uit het boekwerk Crash Collection, een bepaalde aantal serie brieven. De boodschappen van deze tijd, de drie engelen boodschap, moeten alle inwoners van deze wereld bereiken. Want de Heere komt spoedig weer. En de Heere roept een ieder op die deze boodschap al kent. En wij kennen de boodschap van geef God een eer. Om te investeren in zijn werk waar dat nodig moet zijn. We moeten geen geld wegzetten in banken en gebouwen en landgoeden, terwijl er een groot werk gedaan moet worden. Jezus betaalde de ultieme prijs voor het behoud van ons zondaars. Hij stierf voor onze fouten en tekortkomingen aan het kruis. Er is geen geldbedrag groot genoeg, zelfs niet die 1.000 miljard euro van afgelopen week, geen geldbedrag groot genoeg om de Heere ooit te kunnen terug te betalen voor hetgeen wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Geen enkel. Wij worden behouden door genade. Om niets. Hij hield niets achter om ons te redden. Dus de vraag aan ons, wat doen we met onze tijd, met ons geld? Vertrouwen wij in zijn ultieme voorzienigheid aan ons betoond? Dat hij ons het beste en het goede wil verschaffen, van nu aan tot al in eeuwigheid? Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor om meer te vertrouwen op datgene wat God ons kan bieden, dan wat we met geld kunnen kopen? Geld wordt iets slechts als je in eerste instantie afdwaalt voor datgene wat God voor ons heeft klaargelegd. Zijn pad en zijn bedoeling en zijn wil met ons in dit leven. Zijn wij werkelijk tevreden met wat God voor ons doet? Of wil je meer? God weet precies van A tot Z wat we nodig hebben. Hij gaf ons het levende manna, Jezus Christus. Jezus heeft gedaan wat wij nodig hebben. Hij gaf ons zijn leven. Maar waarom laten we ons dan toch verleiden met wereldse lusten en met dingen die toch vergaan? Want we hebben niks meegenomen in deze wereld en we kunnen er ook niks uit meenemen. Als je je inlaat met dwaling, als je inlaat met valse leer, als je loslaat van God, dan ga je andere dingen belangrijker achter. Dingen met tijdelijke waarde. Paulus verwoordt het als je schatten zoeken op aarde en gevolg daarvan. In 1 Timotheus 6 vers 9. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. Met andere woorden, eerst komt die dwaal weer. Dan komt de verlangen om zelf je pad te kunnen bewerkstelligen, rijk willen worden. En dan komt de verzoeking. En een strik. Dus het wordt steeds erger. Je begint met dwaling en trapje af, trapje af, trapje af. En van de strik in nog veel dwaze en schadelijke begeerten. Met andere woorden, het ideale God voor jouw leven weggelegd, ben je totaal kwijt. Je bent helemaal in de ban van de dingen van deze wereld. Weet je er niet meer uit te halen. Dan ga je dan denken aan van God. Nou weer, mijn badkamer mist iets essentieels. Ik mis een gouden kraan. Dat heb je nou echt nodig, dan ben je echt gelukkig. En er zijn mensen, broeders en zusters, die denken dat als zij een nieuwe Ferrari hebben gekocht naast hun Mercedes en naast een mooie huis en alle andere wat ze hebben, dat ze dan gelukkig kunnen zijn. En heel vaak zie je ze kunnen we niet gelukkig. En gevolg na die valstrikken waar mensen in raken, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Wat? Wat verlangen wij? 1 Timotheus 6 vers 10. Komt uit de Nieuwe Statenvertaling versie. Geldzucht is de oorzaak van alle kwaad. De liefde voor geld. Als je daarnaar verlangt, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Wat verlangen wij? Waar vertrouwen wij op? Waar bouwen wij op? Vertrouwen wij op het feit dat God zegt, als je op mij bouwt en op mij vertrouwt, dan komt het goed. Ook al lijkt het in menselijk opzicht onmogelijk. Vertrouwen wij op een God die ons leidt in waarheid en in zijn voorzienigheid voor onze noden? Of hangen we onze oren naar degene die ons wil laten dwalen van de waarheid? Waardoor er meer liefde ontstaat voor genot dan voor God. 1 Timotheus 6 vers 11 en 12. En als u één ding moet onthouden van deze overdenking, dan is het, zijn het deze twee teksten. Waar moet ons verlangen naar gevormd worden? Hoe staan wij standvastig in ons leven en in vertrouwen naar God toe? 1 Timotheus 6 vers 11. U echter, o mens, die God toebehoort, geroepen uit de duisternis naar het licht, ontvlucht deze dingen. Waar we vandaan moeten vluchten, niet van God, we moeten vluchten van de dingen zoals geld, zucht, de liefde voor geld. Waar moeten we naar jagen en aannemen en toe streven en naar hopen en opbouwen? Naar gerechtigheid, naar godsvrucht, naar geloof, naar liefde, naar volharding en zachtmoedigheid. Wat moeten we doen in deze tijden van economische crisis waarbij je alles dreigt kwijt te raken? Strijd de goede strijd van geloof. En wat moet je naar grijpen? Naar een euro? Naar een dollar? Naar een reddingsfonds? Nee, grijp naar het eeuwig leven. Waar ook wij, broeders en zusters, toegeroepen zijn. En de goede belevenis heeft afgelegd voor vele getuigen. Want onthoud, beste broeders en zusters, alles, maar dan ook alles wat God ons belooft in zijn woord, is niet om ons te doen laten lijden, maar is om ons te helpen standvastig te staan, zodat wanneer de Heer komt met alle engelen in de pracht en de glorie van zijn koninkrijk, en lees Openbaring 21, 22, maar na om te kijken hoe prachtig uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem zal zijn, dat gekocht is met de dure prijs die Jezus heeft geofferd aan het kruis voor ons. Alles wat God ons belooft, dat zal Hij doen. Amen.